Hoofdstuk 11. De gekwetste minnaar. God kwam met zijn antwoord. In niet mis te verstane bewoordingen verdedigde hij de manier waarop hij met de wereld omging. Hij ging tekeer en hij weende. En dit is wat hij zei. Ik zwijg niet, ik heb gesproken door mijn profeten. Wij zijn geneigd om Gods openbaringen naar hun uitwerking te beoordelen. Een spectaculaire persoonlijke verschijning is natuurlijk het mooiste. Dan komen de wonderen en helemaal onderaan de woorden van de profeten. Het vuur op de Karmel lijkt bijvoorbeeld heel wat overtuigender dan een van de klaagliederen van Jeremia. Maar God denkt daar anders over. Ironisch genoeg draait hij het om. En als bewijs van zijn zorg wijst hij op de profeten, als bewijs voor zijn zorg voor het volk. En dat waren nu juist de mensen die zich beklaagden over Gods zwijgen. Hoe kan een volk klagen dat God zwijgt, zolang er nog mannen zijn als Ezechiël, Jeremia, Daniël en Jesaja? Voor God waren alleen maar woorden geen tweederangs bewijs. De invloed van wonderen op het geloof van de Israëlieten was immers maar van zeer tijdelijke aard. Maar wat de profeten schreven bleef, van generatie tot generatie. Soms verwees God nog wel naar de vroegere wonderen als bewijs van zijn liefde. Maar veel vaker zei hij zoiets als dit, op de toon zoals we die zo goed kennen van de vertwijfelde ouders. Van de dag af dat jullie voorvaderen Egypte verlieten, tot op vandaag toe, heb ik dag in dag uit, keer op keer, mijn dienstknechten de profeten gestuurd. Maar er werd niet naar hen geluisterd en geen aandacht aan geschonken. Gods conclusie was dat het volk niet echt geïnteresseerd was in zijn woorden. En ze geven er blijk van. Op een gegeven moment waarschuwen ze Jesaja zelfs. Gij zult voor ons de waarheid niet schouwen. Spreek tot ons aangename dingen. Schouwt begoochelingen. Wijkt af van de weg. Buigt af van het pad. Doet de heilige Israëls weg uit onze ogen. God zegt, ik heb mij inderdaad teruggetrokken. Toen de profeten klaagden over het feit dat God zich verborg, ontkende hij dat niet. Dat klopt, zei hij, en hij legde vervolgens uit waarom. Tegen Jeremia uitte God zijn walging over wat hij zag in Israël. Oneerlijke winsten, het vergieten van onschuldig bloed, onderdrukking, afpersing. Hij sloeg de handen voor zijn ogen, zei hij, omdat hij de handen die in gebed tot hem opgeheven waren niet wilde zien, want aan die handen kleefden bloed. Aan Ezechiël legde God uit dat Israël te ver was gegaan in zijn opstandigheid en dat hij het volk overgaf aan hun zonden. Hij trok zich terug en liet het volk zijn eigen gang gaan en zelfs voor de gevolgen opdraaien. Tot Zacharia zei hij, ik riep, maar zij luisterden niet, en toen zij riepen, luisterde ik niet. Dat ik niet altijd meteen ingrijp, is een teken van genade, niet van zwakheid. Toen God niet onmiddellijk strafte, dacht het volk dat God zijn kracht kwijt was. Hij doet toch niets, ons overkomt niets. Het zwaard en de honger zal ons wel bespaard blijven. Ze hadden het mis. Gods terughoudendheid was slechts een tijdelijk teken van genade. Hij gaf hun nog een kans. Met tegenzin, zoals een vader die geen andere mogelijkheid meer ziet, ging God over tot straf. Voor Israël kwamen die straffen in de vorm van vreemde overheersing. Maar de profeten hebben het ook over de dag des Heren aan het einde van de tijden. Midden tussen hun stralende beschrijving van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde vinden we een aantal van de vreselijkste apocalyptische visioenen die ooit op schrift gesteld zijn. Hoe langer ik de profetische beschrijving bestudeer van de laatste dagen, hoe beter ik begrijp waarom God zo terughoudend kan zijn. In mijn eigen teleurstellingen heb ik God vaak gevraagd of hij zijn macht wilde tonen. Mijn gebeden verrichten zich op politieke tirannie en oneerlijkheid en onrecht. Ik heb gebeden om wonderen, om bewijzen van Gods bestaan. Maar als ik lees wat de profeten zeggen over die laatste dagen, wanneer God al zijn terughoudendheid laat varen, bid ik nog maar één ding. O God, ik hoop dat ik daar niet bij hoef te zijn. God geeft toe dat hij zich inhoudt. Maar dat is voor ons bestwil. Voor alle spotters die de hemelen tarten, hebben de profeten maar één advies. Wacht maar af. God zegt, mijn oordelen mogen streng lijken. Ik leid met jullie mee. Aan de profeten maakt God zijn diepste gevoelens bekend. Luister bijvoorbeeld eens hoe het God vergaat bij de vernietiging van Moab, een van Israëls vijanden. Mijn hart schreeuwt om Moab, daarom klaagt mijn binnenste over Moab als een citer. En wat zijn uitverkoren volk Israël betreft, alles wat hun aan schande of vernedering werd aangedaan, was voor God alsof het hem zelf werd aangedaan. Vol afschuw zagen de Israëlieten hoe de Babyloniërs de ceders van de tempel omhakten. Maar het was Gods huis, de ontheiliging trof hem persoonlijk. Als de Joden in ballingschap gingen, ging hij in ballingschap. En bij het verdelen van de buit gingen de grapjes niet over de Israëlieten, maar over hun God, die zwakkeling. Waar ze ook onder de heidenen terechtkwamen, werd zijn naam ontheiligd. Was dat nu Gods volk, dat zijn land moest verlaten? Jesaja vat het zo samen. In al hun benauwdheden was hij benauwd. God had zijn gezicht dan wel verborgen, het was een betraand gezicht. God zegt, ondanks alles ben ik elk moment bereid om te vergeven. Hoe vaak zien we niet dat God midden in zijn verwijten stopt en Israël smeekt om zich te bekeren? Achab, de slechtste van al Israëls koningen, kreeg na de gebeurtenissen op de Karmel een tweede kans. En daarna nog één. En nog één. Ik heb geen behagen in de dood van een zondaar, zegt God tot Ezechiël. Bekeer u van uw boze wegen. Waarom zou u sterven, o huis van Israël? En tegen Jeremia zei hij dat hij de hele stad zou sparen, als hij in Jeruzalem één eerlijke persoon kon vinden. Nergens zien we beter hoe God ernaar verlangt om te vergeven dan in het boek Jona. In het hele boek vinden we zeggen en schrijven maar één profetie. Nog 40 dagen, dan zal ik Nineve vernietigen. Maar tot Jona's verdriet, want juist die oordeelsaankondiging, de vonk voor een geestelijke opleving in het heidense Nineve. En onder een verdorde boom gaf Jona toe dat hij al die tijd wel gedacht had dat God zijn hart zou laten spreken. Ik wist dat gij een genadig en barmhartig God bent, langmoedig, groot van goede tierenheid en berouwhebbend over het kwaad. En zo draait het hele verhaal, inclusief de storm en de walvis, er tenslotte op uit dat Jona God niet kan vertrouwen. Dat hij er niet van op aankon dat God hardvochtig en meedogenloos bleef ten aanzien van Nineve. Robert Frost vat het hele boek zo samen. Na Jona kun je er nooit meer met zekerheid op rekenen dat God niet genadig zal zijn. Hartstocht. Hoewel God de profeten meteen antwoordde, was zijn uitleg voor de Israëlieten niet bevredigend. Als je de reden van een ramp weet, is de pijn daar niet minder om. Gods verweer leek wel een ingelast terzijde. Maar het gaat de profeten niet zozeer om intellectuele vragen van verstand, als wel om Gods gevoelens. Welke gevoelens gingen er in God om? Als we dat willen weten, moeten we zien hoe de profeten God keer op keer in menselijke beelden afschilderen. God als vader, God als minnaar. Luister eens naar kersverse ouders. Ze praten altijd maar over één ding, het kind. Hun rode, rimpelige baby is het mooiste kind aller tijden. Honderden guldens worden besteed aan videotapes van de eerste woordjes en de eerste stapjes en andere doodgewone bekwaamheden, die toch de meeste mensen wel meester zijn geworden. Dat wonderlijke gedrag is de uitdrukking van de ouderlijke trots en vreugde over een onvergetelijk mooie menselijke relatie. Toen God Israël uitkoos, was hij op zoek naar zo'n relatie. Hij wilde wat alle ouders graag willen, een gelukkig gezin, met kinderen die de liefde van hun ouders beantwoorden. We horen de trots in zijn stem als hij het heeft over de eerste dagen. Is Ephraim niet mijn geliefde zoon, het kind, waarin ik mij verheug? Maar de vreugde verdwijnt als God niet meer als vader, maar nu als minnaar zien. De gekwetste minnaar. God vraagt, wat heb ik verkeerd gedaan? Geschrokken, vertorend en verdrietig. Toen ik hen verzadigd had, pleegden zij echtbreuk. Ja, in het hoerenhuis zijn zij thuis. Geile, rondzwervende hengsten zijn het. Zij hinneken naar iedere vrouw van zijn naaste. Zou ik hierover geen bezoeking doen? Als ik de profeten lees, dringt het beeld zich aan mij op van een iemand die aan God vraagt hoe hij zich nu echt voelt. En dan horen we God. Dat zal ik je vertellen. Ik voel me als een verworpen vader. Ik vind een baby in de goot, zo goed als dood. Ik neem haar mee naar huis en ze wordt mijn dochter. Ik was haar. Betaal haar opleiding en voor haar eten. Ik betaal al haar kleren en juwelen. Maar op een dag loopt ze weg. Ik heb gehoord hoe ze weer in de goot terechtgekomen is. En als ze over mij heeft, vervloekt ze mij. Ik zal je zeggen hoe ik mij voel. Ik voel mij als een minnaar die de bons gekregen heeft. Ik vond mijn geliefde mager en misbruikt. Maar ik heb haar mee naar huis genomen en haar tot een schoonheid gemaakt. Kostbaar is ze voor mij, de mooiste vrouw van de wereld. Ik overstelp haar met geschenken en liefde. En toch laat ze mij in de steek. Ze legt het aan met mijn beste vrienden, met mijn vijanden. Het maakt niet uit wie. Ze tippelt, en erger dan een hoer, betaalt ze zelfs anderen die zich met haar willen afgeven. Ik voel me bedrogen, verlaten. God maakt geen geheim van zijn verdriet. Hij gebruikt schokkende bewoordingen. Luister hoe hij Israël uitmaakt voor een snelle heen en weer lopende kimmelin. Gij wilde ezelin, gewend aan de woestijn, die in haar felle lust de wind opsnuift, haar bronst. Wie zal die keren? En alsof woorden niet genoeg zijn om uitdrukking te geven aan zijn gevoelens, vroeg God aan een dappere profeet, Hosea, om een gelijkenis voor te leven. In opdracht van God trouwt Hosea met Gomer, een vrouw met een zeer bedenkelijke reputatie. En daarna wordt het een soort stuiversroman. Gomer schonk Hosea 2 kinderen. Maar elke keer gaat zij aan de haal met een andere man. En, ongelooflijk, elke keer geeft God Hosea de opdracht om Gomer terug te nemen en haar te vergeven. Dit tragische verhaal van Hosea gebruikt God om duidelijk te maken wat hij zelf doormaakt. Die eerste verliefdheid toen hij Israël vond, zegt God, dat was alsof iemand druiven in de woestijn ontdekt. Maar omdat Israël keer op keer Gods trouw beschaamde, moest hij de verschrikkelijke schande van de gekwetste minnaar doorstaan. God beklaagt zichzelf welhaast. Daarom ben ik voor Ephraim als een mot en als een beeneter voor het huis van Juda. Het sterke beeld van de afgewezen minnaar verklaart waarom God, als hij zich tot de profeten richt, telkens van gedachten lijkt te veranderen. Het ene moment maakt hij zich op om Israël te vernietigen. Wacht, nee, nu huilt hij. Hij opent zijn armen. O nee, hij spreekt het oordeel uit. Alleen een minnaar, die weet wat het is om afgewezen te worden, begrijpt dit irrationele gedrag. De woorden van de profeten dringen tot ons door als een echtelijk geruzie bij de buren. Een buurvrouw van mij heeft iets dergelijks meegemaakt. In november had ze haar ontrouwe man wel kunnen vermoorden. In februari had ze het hem weer vergeven. In april had ze een echtscheiding aangevraagd. In augustus zag ze er toch maar weer vanaf en vroeg ze of hij bij haar terug wilde komen. 2 jaar duurde het tot de wrede waarheid tot haar doordrong, dat haar liefde definitief was afgewezen. Dat is nu precies de cirkel van woede en verdriet, vergeving, jaloezie, liefde en pijn die God doormaakte. In de profeten zien we een God die wanhopig op zoek is naar woorden waarmee hij zijn volk kan bereiken. Zoals mijn buurvrouw de horen op de haak legde als haar ontrouwe man opbelde, zo zei God tegen de profeten dat hij niet langer naar de gebeden van Israël wilde luisteren. En zoals mijn buurvrouw op een gegeven moment weer milder werd, zo liet ook God zijn hart spreken en smeekte zijn volk om het opnieuw te proberen. Soms kwamen liefde en woede bij hem tot een botsing. Maar toen hij tenslotte alles geprobeerd had, gaf hij het uiteindelijk op. Wat moet ik anders met zo'n zondig volk? Mijn vriend Richard probeerde te beschrijven hoezeer hij zich verraden had gevoeld toen God hem in de steek liet. Hij voelde zich precies zo als toen zijn verloofde het plotseling uitgemaakt had. Maar de profeten en vooral Hosea brengen vooral 1 boodschap. God is het die bedrogen is. Het was Israël, niet God, die steeds overspelig was. De profeten van Israël uiten hun diepe teleurstelling in God. Ze beschuldigen hem ervan dat hij zich van hen gedistanceerd had, dat hij nergens meer om gaf en dat hij bleef zwijgen. Maar toen God sprak, stortten alle emoties van eeuwen eruit. En hij, niet Israël, was degene die werkelijk reden had om teleurgesteld te zijn. Wat moet ik anders? In die opmerkelijke vraag aan Jeremia zien we weer het dilemma van een almachtige God die ook ruimte gemaakt heeft voor vrijheid. De ooievaar weet wanneer de grote trektocht begint. Het ritme van eb en vloed verloopt volgens schema. En hoge bergen hebben hun eeuwige sneeuw. Maar mensen zijn anders dan al het andere in de natuur. God heeft hen niet in de hand. Maar hij kan hen ook niet zomaar aan de kant zetten. Hij kan de mensheid niet uit zijn gedachten zetten. Einde hoofdstuk 11.